Over een voetbalclub is meer te vertellen dan in 140 tekens past op social media of dat in een videofilmpje past. En daarom is er de Excelsior podcast. Elke twee weken bespreken we actuele zaken vanuit de club. Deze week de algemeen directeur van de Excelsior Foundation, Frank Vijg, en niet Daan Bovenberg, maar Nicole Deurholt, de manager van de Excelsior vrouwen.
En dit is buitenspel toch? Barrett! Scoort! Scoort! Kijken, zijn er mooie mensen voor de goal? Ja, wat een schitterende aanval van Excelsior. En het doelpunt van Agrafiotis.
Sandra naar Driewes. Zagre doet ook mee, de linksachter. Driewes, prachtig! Komt vrij ver. Barrett, het schot van de Ier. Oh, schitterend afgemaakt.
Amarova, handig gedaan. Oedenaas, moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke hoek.
En mijn jonge stoere knapen, ons land het geje voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt gevraagd.
We zitten in de brasserie en daar zitten we met z'n vieren aan tafel. Daan is er een keertje niet bij, die is gewisseld vanwege de resultaten.
Ik vind dat we er niet op achteruit
zijn
gegaan.
Nee, vind ik ook niet. Ik denk dat het kan alleen maar beter gaan, denk ik.
Zo is het.
Ja, lijkt me ook. Introduceer jij dan onze gast eventjes, Frank? Want...
Ja, dat is Lynn Groenewegen. 20 jaar, een bijzondere voetballer in vrouwen 1. Sinds vorig seizoen bij ons. Begonnen in de belofte, nota bene. En nu een dragende speler in het eerste elftal, mag ik dat...
Zeker,
zeggen, met
ja.
mijn leekkennis. Maar met een enorme wil om beter te worden. Dat is mooi. En als je gaat kijken bij die wedstrijden, wat ik echt zo bijzonder van je vind. Dat die wil om beter te worden er is. Maar de bereidheid om vuile meters te maken. Om duels te spelen. Maar dat je zo zorgvuldig aan de bal bent. Dat is echt... prachtig om te zien. En buiten dat is Lynn ook nog coach in Playing for Success. Dus betekent ook op andere manieren wat voor de club. Dus een sieraad zou ik zeggen.
Nou, dit is de introductie, hè, Lynn?
Ik wou net zeggen, ik ben er een beetje stil van, Frank. Dankjewel.
Dat is niet de bedoeling voor een podcast.
En ja. Heb ik nog niet over die zonnebril en nee. Over je auto. Komt allemaal nog terug.
Komt allemaal nog aan bod.
Ja, over je broekje.
Wat is dit nou?
Mijn broekje.
Ja, wat is dit nou?
De voetbalbroek.
Ja.
Ja, dat komt ook nog.
Ik ben benieuwd.
Mooi. Nou ja, laten we dat doen. Nicole, jij zit op de plek vandaan. Dat heeft alles te maken met het bijzondere weekend in de Eredivisie. Voordat we naar de hoogtepunten van deze week gaan, schets nog even wat er dit weekend gaat gebeuren in de vrouwen Eredivisie.
Ja, dus eigenlijk staat het hele weekend centraal, of staat het vrouwenvoetbal centraal in binnen het Nederlands voetbal. De mannen spelen Interland weekend in. Dus de Eredivisie is een weekend vrij. Dus eigenlijk alle programma's zijn gevuld met vrouwen Eredivisie. En alle tijdslots zijn ook ingevuld met vrouwen Eredivisie. Dus,
je ontkomt er eigenlijk niet aan dit weekend.
Dat zou je zeggen, ja.
Ja,
dat
precies.
Zou je zeggen. Dus we gaan het zien. En we proberen daarnaast gezamenlijk een nationaal toeschouwersrecord te vestigen. Dus andere landen om ons heen die weten ook hun stadion steeds beter te vullen, voornamelijk in Engeland. Momenteel. En wij gaan de strijd aan om te kijken of we met elkaar een nationaal toeschouwersrecord kunnen vestigen. En dan voor ons, omdat wij thuis spelen tegen Utrecht, is het onze droom om in een vol Van Dongen en de Roosstadion te gaan spelen.
Frank, even naar de hoogtepunten voor jou deze week, afgelopen week.
Ik was in Kaatsheuvel.
Oh, daar kom jij anders nooit.
Zeker niet. Nee, in die prijskategorie dineer ik eigenlijk nooit. Maar ik was nu op uitnodiging.
Oh, ja.
En er was een grote lunch. En iedereen die daar was betaalde. En een deel van dat geld ging naar een goed doel. En het goede doel was de Excelsior Foundation.
Mooi.
En dan mochten wij ons verhaal vertellen over Voetbal Extra. Waarin kinderen die tussen de wal en het schip vallen. Tussen G-sporten. En sporten bij een vereniging en daar echt heel veel last van hebben. En die ouders ook. Dat verhaal, dat deden wij. En Kevin van ons, die stond voor die groep. En die moest daar best wel gewoon een drempeltje over. Dat zijn best wel moeilijke omstandigheden. En naast het geld wat we toen al binnen hadden gehaald, was daar een aantal mensen, stak de hand op en zeggen, ja, als dit in Rotterdam aan de orde is en wij zitten hier gewoon zo lekker te lunchen, dan ga ik ook meedoen.
Nog extra?
Ja.
Oh, dus waar staat de teller op? Want jij bent in dit soort dingen, je hebt gelijk je rekenmachine erbij gepakt, papiertje erbij.
Dat heb ik hier geleerd. Je moet nooit bedragen noemen.
Oh, niet?
Maar dat zijn echt substantiële bedragen. Ja. Maar een van die mensen zei ook, ja, en buiten het geld, ik wil ook gewoon heel graag meedoen. Dus als jullie die trainingen doen, en dat is op woensdag aan het eind van de dag. Ik ben vroeger ook voetballer geweest. Dat zei iemand dan, even voor alle helderheid. Ik ben vroeger ook voetballer geweest. En dan trek ik mijn trainingspak aan. Maken wij natuurlijk een Excelsior trainingspak van. En hebben wij weer een trainer erbij.
Wat mooi. Wat een goede lunch.
Fijn, hè?
Komende week weer zo'n lunch op het programma staan, of niet?
Nee.
Wat een beetje tegen.
Nee, maar wat je wel echt serieus ziet, is dat er steeds meer mensen van buiten, zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen, mee willen doen. Met die foundation.
Nou, geweldig,
we zitten hier nu in de brasserie. En ik zat hier op die tafel hiernaast te eten. Zaterdag met onder andere Valentijn Rensing van Youphone. En zijn dochtertje, Julie, heeft bij ons in Playing for Success gezeten. En we hartstikke mooie mini-docu van gemaakt. En die zit dan aan andere mensen aan tafel uit te leggen wat dat voor haar...
Dat was dat meisje wat niet zo heel erg voor groepen durfde staan. Nog heel verlegen was en heel stil was.
Ja.
Ja, precies.
Hij zegt, nou, nu zijn we een jaar verder. Ja, je kent dat meisje niet meer terug.
Ja.
En in de situatie dat hij zegt, we zijn echt... Overal geweest. Van psychologen tot osteopaten tot noem het allemaal maar op. En ik weet nog niet precies wat er gebeurd is. Lin kan daar nog veel meer en directer over vertellen dan ik. Maar zo is het wel gebeurd. En die zit dat verhaal dan aan die andere gasten aan tafel te vertellen. Snap je? Dan hoef je zelf echt niks meer te doen.
Hey, jij denkt weer een rekenmachine erbij. Even kijken. Nog een paar mensen erbij. Hè?
Hoe meer mensen we kunnen helpen. Ja,
precies.
Dat is hartstikke mooi.
Zo hoort het ook. Hoe meer mensen je kan helpen. Nicole, hoogtepunt van afgelopen week. Want dat hoort erbij nu. Hè? Nu je op de plek vandaan zit.
Ja, maar ik heb ook een hoogtepunt.
Nou, kom maar op.
Dat was afgelopen zondag. De overwinning op Heerenveen in de kwartfinale van de beker. Dus wij zijn met de vrouwen door naar de halve finale.
Dat is geen onaardig resultaat.
Dat is denk ik een hele mooie prestatie, ja.
Is dat nou zo'n onderbelichte prestatie eigenlijk? Dat je er weinig van terugleest met die beker? Als je dat ziet bij de mannen, wat daar gebeurt met halve finales van de beker, hoe groot dat wordt uitgelicht?
Ja dat zie je natuurlijk overal terug. Ja. Dus je moet sowieso niet vergelijken, denk ik, met mannenvoetbal en de aandacht die de mannen krijgen. Maar ja, dat zal komende jaren zal dat steeds meer worden. Je ziet het ook aan Ajax. Hè? Ajax presteert nu met de vrouwen goed in de Champions League. Wordt ook steeds meer aandacht aan besteed. Dat was voorheen natuurlijk ook nooit het geval. Dus dat zal met de beker net zo zijn. Zal met de competitie net zo zijn. We zitten gewoon met het vrouwenvoetbal enorm in de lift. En dat gaan we nu overal terugzien.
Ja, en Lin, is dat dan in de kleedkamer een groot feestje dat wordt gevierd? Zingen jullie dan liedjes en juichend en dat soort dingen? Of is dat nog te vroeg? Is de weg naar de finale, is dat het doel?
Nou, wij winnen niet zo heel vaak. Dus als we winnen, dan gaat zeker de box aan. Dan is het wel dansen. En,
wat voor muziek hebben jullie? Ja. Ik zou zeggen, wat gaat er aan? Ja.
Ja, een beetje die Spaanse songs, een beetje dansen met z'n allen, maar soms ook gewoon even techno liedjes, soms ook gewoon. Ja, het verschilt echt heel erg.
Wie is die DJ?
Jentel.
Oké.
Ja, en dat, ja, ik vind dat heerlijke muziek, dus ik heb niks te klagen. En dan is het ook gewoon buikschuiven onder de douche, lekker feesten met.
Buikschuiven onder de douche?
Ja, tuurlijk. Ja, als je winnen, dan komt er wel een feestje.
Goed
een
feestje, hoor. Ja. Maar er is altijd één iemand in de kleedkamer de baas over de box en over de muziek. Ja. Hè? Dat is echt, bij elke club is dat zo, bij elk team is dat zo.
Ja, dat klopt wel inderdaad. Soms wil ik hem ook wel eens overnemen, maar dat mag dan niet van Jentel, hoor. Dat is wel haar taakje, ja.
En wat doet dat, zo'n overwinning met een team in de beker? Dat je de halve finale haalt?
Ja, we hadden van tevoren wel afgesproken dat het gewoon een winstpartij moest gaan worden. Dus ik denk dat het was ook gewoon nodig. Maar je ziet ook meiden die bijvoorbeeld niet hebben gespeeld, die gaan dan wat sneller naar huis. Dat is dan bijvoorbeeld wel een beetje zonde, ook wel terecht. Maar verder, wat ik zeg, ja, het is gewoon een feestje. En dan genieten we daar met z'n allen van. Dus dat is wel top. We zijn ook even met z'n allen naar de, tenminste, met z'n allen, met een paar naar de Mac geweest. Dat mocht dan ook gewoon. Was even verdiend.
Ja.
Dus zo vieren we dat dan wel, ja.
Weet je wat ook echt heel leuk was? Die loting. Na afloop van de wedstrijd was de loting voor de halve finales. Was hierboven in de lounge. En dat was natuurlijk best wel spannend. Ajax zat er nog in, Feyenoord zat er nog in, Fortuna zat er nog in.
Klopt.
En toen was het eerst Ajax-Feyenoord of Feyenoord-Ajax?
Ajax-Feyenoord, ja.
Dus, nou ja, dan wist je dat je die twee ontliep als Feyenoord überhaupt nog sterker is dan Fortuna. Maar toen was natuurlijk de vraag, ga je dan uitspelen?
Of thuis? Ja, dat is ja, wel een wereld van verschil.
Bij ons ook wel een ontlading toen ze...
Zo, maar dat zag er echt zo leuk uit.
Ja, toen ze Feyenoord pakte, nadat inderdaad Ajax thuis zou spelen, was het echt even een soort last die even van je schouders afviel van... Ja.
En dan ook nog eens thuis. Ajax, ja, precies, ja. Ja. Ja.
Dat was wel het slechtste scenario geweest. Als we Ajax uit zouden spelen. En ik denk dat thuis sowieso top is. Ik denk dat we altijd wel betere wedstrijden neerzetten hier thuis dan uit. En dan ja, hoopten we Fortuna of Feyenoord. Dus ja, ik denk dat dat wel goed is uitgepakt. Ja.
En wat is dat verschil dan tussen uit of thuis spelen voor jullie?
Ja, de beleving helemaal eromheen. Ik denk ook de lange busreis wel. Dat hakt er toch altijd wel een beetje in. En sowieso hier zitten gewoon... veel meer supporters voor ons. En gewoon oud vertrouwd. Het is toch gewoon ja huis van de mannen, maar toch ook wel gewoon van ons. En dat voelt gewoon goed. Dat geeft wel ja veel vertrouwen met zich mee.
Dat is mooi eigenlijk. Dit is het huis van de mannen, maar ook van ons. Het is inmiddels een gedeeld huis eigenlijk. Het is een huishouden geworden eigenlijk. Ja. Niet? Een Excelsior huishouden is het geworden dan.
Ja, ja, zo moet het ook zijn, denk ik. Ja. Uiteindelijk zijn we één club en we delen het veld. En de vrouwen zitten ook gewoon echt in dezelfde kleedkamer als de mannen. De tegenpartij zit ook in dezelfde kleedkamer als de tegenpartij bij de mannen. Dus dat is gewoon volledig gelijk getrokken. Eten vooraf doen we ook op dezelfde plek als bij de mannen. Dus wat dat betreft, de hele aanloop naar de wedstrijd toe... zeker op de wedstrijddag, is gewoon letterlijk hetzelfde. En ja, dan is het natuurlijk extra mooi als je... We mochten ook zelf de loting doen, even voor de duidelijkheid. Dus een speelster van Excelsior, die trok de balletjes. Dus
Warme balletjes, in de magnetron gedaan.
We hadden daar in zekere zin hadden we daar invloed op. Dus dat was in ons geval Caitlin, zelfs ook woman of the match. Met twee doelpunten. Dus die had de opdracht gekregen, eigenlijk twee, thuis, zo en zo.
Die en, opdracht gekregen ja. Ook, hè? Zie je? Dus gewoon letterlijk, jullie komen zeggen, luister, thuis is één en
ja.
Niet Ajax.
Ja, nou ja, en het liefst zelfs Feyenoord. Had Feyenoord volgens mij ook leuk gevonden als we hun hadden geloot. Die waren iets minder blij met de loting. Ja. Maar ja, toen trok ze Ajax en toen werd ze wel even zenuwachtig. Ajax uit is ongeveer het enige wat je absoluut niet wil. Dus ja, toen ze Feyenoord balletje pakte, toen werd het nog wel spannend. 50-50 van gaan we uit of thuis spelen tegen Fortuna. En het mooie is, of het grappige is eigenlijk, spelen die bekerwedstrijd de halve finale op 17 april. En de 21ste spelen we weer thuis tegen Fortuna. Dus binnen een paar dagen tijd mogen zij twee keer naar Rotterdam afreizen. Dat is best wel...
Ze kunnen niet blijven slapen?
Ja, dat weet ik niet. Dat is hun probleem.
Ja, een beetje Rotterdam van maken dan op dat moment.
Ja, nou, bijna wel. Ja. En we hadden hetzelfde eigenlijk met Heerenveen. We hebben vorige week ook in de competitie tegen Heerenveen gespeeld. De laatste competitiewedstrijd. En dan Heerenveen beker gelijk erachteraan. Dus...
Zakelijke vraag. We hadden net over de partijen die zich verbinden aan de foundation. Als je nou in die beker de halve finale of de finale haalt, is dat net als in de grote bekercompetitie een enorm financieel voordeel dat je daar uithaalt bij de vrouwen eredivisie of bij de vrouwen bekercompetitie of niet?
Nee, er wordt eigenlijk dit seizoen voor het eerst überhaupt een financieel component aan toegevoegd. Dus ik denk dat alle financiële bijdragers meer dan welkom zijn, zeker in deze fase. Dus wat dat betreft is er wel een financieel voordeel.
Ja. Want normaal staat dat je als je thuis speelt en je bent als amateurclub speel je thuis in de eerste ronde, krijg jij de resetten zeg maar, mag je houden en later wordt het gedeeld.
Zo ver zijn we nog niet, niet ontwikkeld. Dus je krijgt gewoon inderdaad een soort premie van de volgende ronde. Zo moet je het eigenlijk zien.
Ja, dat is, de premie is in ieder geval de winst eigenlijk. Die
ja, en de resetten in het vrouwenvoetbal, dat is echt minimaal. Dus daar moet je het sowieso niet van hebben. Dat dekt al niet de kosten van het stadion, zeg maar.
Nee.
Dus als je dan ook over winstdelingen gaat praten, we moeten eerst winst maken, denk ik.
Nee, ja, dus het was meer zeg maar,
je kan delen.
Voordat we kunnen delen, ja. Maar goed, uiteindelijk, ik denk dat het belangrijkste is, de fase waar we nu ook in zitten met het vrouwenvoetbal, is gewoon een stukje groei.
Ja.
Een stukje exposure. Nou, het is natuurlijk hartstikke mooi dat sinds de winterstop alle wedstrijden live zijn van de Eredivisie. Dus dat betekent ook dat we wat zijn gaan schuiven qua speeldagen en speeltijden. Dus we spelen niet meer op de vrijdagavond.
Dat dan? Dat het nu op televisie is? Want vaak zeggen heel veel sporten, onze sport is te weinig op televisie. En daarom hebben we te weinig mensen die onze sport beoefenen. Badmintonners zeggen dat, tafeltennissers zeggen dat.
Ja, ik denk dat qua beoefenen dat al wel de goede kant op ging met het vrouwenvoetbal. Maar als je het hebt over inderdaad de toegankelijkheid. van mensen, ja, wat is dat dan? Of ze kijken wel, maar ze kijken toch ook weer niet, zeg maar. Ja, dat is nu anders, omdat het ook direct benaderbaar is. Omdat het allemaal live is. Dus je hebt gewoon een vergroting qua zichtbaarheid. En daarmee heb je ook weer een nieuwe commerciële waarde waar je wat mee kan. Zowel als divisie als club zijnde. Dus uiteindelijk kan je daar gewoon weer verder mee bouwen en verder mee groeien.
Is voor jullie veel leuker, Lin?
Ja, ik denk zeker wel. Ik hoor eigenlijk altijd wel van mensen na de wedstrijd die me een berichtje sturen van of goed gespeeld of dit komt beter of zo. En dan het is wel vaak gewoon van meer mensen nu. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Ook soms van mensen dat ik denk, heb jij gekeken? Wat leuk, weet je wel. En ja, eerst was dat niet. Dan moesten ze echt naar het stadion komen. Dus dat merk je nu wel. Ja, dat
en zit
je
zelf ook terug te kijken?
Ja, want ja, wij horen het commentaar natuurlijk niet. En als je dan een paar uur later terugkijkt, dan hoor je ook het commentaar erbij. En dat is eigenlijk alleen maar leuk om te horen.
Ook om naar jezelf te kijken?
Ja, dat vind ik juist heel leerzaam. Op het veld denk je wel eens van, ik heb een goede keuze gemaakt. En dan kijk je terug en dan denk je, jeetje, daar stond gewoon nog iemand anders vrij. Of dat je wel eens dacht van, ja, wat had ik hier nou beter kunnen doen? En dan kijk je dat terug en dan... Dan kan je dat wel makkelijk uithalen, ja. Of even een goede actie natuurlijk, die je dan even 10 keer gaat terugkijken. Johan, dat hoort er ook bij.
Toen die thuiswedstrijd tegen Heerenveen nog niet op tv was, hè? Die competitiewedstrijd.
Oh!
Toen je die goal maakte.
Ja, maar die heb ik wel gelukkig op mijn telefoon staan. Ja.
Ik ook.
Ja?
Ja, die heb ik ook.
Maar dus het is wel mooi dat vrouwenvoetbal nu op ESPN is. En dat het dus een breder bereik gaat krijgen. Maar dat is ook iets wat dus langzamerhand moet gaan groeien. Zodat je steeds meer... mensen aan je kan gaan binden op de lange termijn natuurlijk. Dat mensen de stap gaan nemen om een keertje...
naar het stadion te komen. Precies. Ja, absoluut. Dat is inderdaad de volgende stap. En als we kijken naar wat voor publiek er momenteel überhaupt naar het stadion komt... zien we wel ook gewoon echt een hele nieuwe doelgroep. Versus de mannenkant, zeg maar. Dus je ziet een relatief lage conversieratio op je mannelijke supporters.
Heel marketing is dit, hè? Conversieratio.
Oh, sorry. Dat is mijn andere achtergrond natuurlijk.
Ja, daarom.
Dus je ziet relatief weinig mensen die naar het mannenvoetbal komen. Ook naar het vrouwenvoetbal komen. Terwijl bij het vrouwenvoetbal er zit gewoon een hele andere doelgroep. Mensen die voor het eerst in een stadion komen. Ja, die bereik je daarmee. En die hebben daarmee gewoon een hele mooie, leuke, toffe ervaring. Ja, en daar doe je het ook wel voor. Om als club zijnde, als merk zijnde, ook op dat gebied gewoon te groeien. En je bereik te vergroten als het ware.
Ja, en ik denk ook de meiden die bijvoorbeeld meelopen in de line-up, dan vragen wel eens aan ze van, zit je ook op voetbal? En dan is dat ja, en wil je hier dan ook later staan? Ja, heel graag. En dat is echt wel heel leuk om te zien.
Dan moet je toch heel hard trainen, zeg je dan.
Ja. En ook bijvoorbeeld kinderen van de foundation, die dan wel eens komen kijken. Dat is hartstikke leuk om te zien. Dus het is inderdaad een andere doelgroep. Vooral denk ik ook wat jonger, maar dat is juist alleen maar leuk als zij ons een beetje als voorbeeld kunnen zien.
Ja, past ook wel een beetje bij de club toch, Frank? Dat je ook jeugd binnenhaalt en jongeren binnenhaalt. En...
Nou, Lin zegt nou van die line-up. Dat dus ik was hier zondag betijds en dan zit ik in dat leercentrum. Maar daar worden ook die kinderen van die line-up ontvangen. En dat kan je echt op 100 verschillende manieren doen. En over het algemeen gaat het natuurlijk zo dat je netjes die kinderen gedag zegt en ze die spullen geeft en dan uitlegt wat ze moeten doen en dan naar beneden loopt. Maar wij hebben daar natuurlijk die achtergrond van dat we altijd daar met kinderen bezig zijn. Dus dan worden die kinderen ontvangen, op de gemakken gesteld. Gaan ze spelletjes met ze doen? Leggen ze uit wat ze nou eigenlijk komen doen en waarom dat belangrijk is en hoe dat gaat? Gaan ze mee naar beneden? Er is drinken, er is wat te eten. Dus die hebben daar gewoon ook een hele leuke dag door mensen van die foundation die daar ook op die zondag zijn. Nou ja, en dat is ook wat Lin bedoelt. Dan ben je met vrouwenvoetbal, met de foundation bezig. Dat verhaal komt ook weer op allerlei manieren naar buiten. Die kinderen hebben een goede ervaring met Excelsior. Die ouders zitten over het algemeen op de tribune natuurlijk. Ja, zo gaan we stapje voor stapje, jaar na jaar, wordt dit gewoon steeds groter. Hè? En komen we ook steeds dichter bij elkaar.
Ja. En Lin, dat werken voor die foundation, wat brengt je dat?
Heel veel. Ik denk voor mijn eigen ontwikkeling ook, dat ik mensen eigenlijk überhaupt beter leer begrijpen. Je bekijkt gewoon dingen vanuit verschillende perspectieven. Dus de ene kind heeft die manier nodig en de andere kind heeft die manier nodig. Want ja, sommigen luisteren wel en sommigen gewoon niet. En dan moet je een beetje gaan kijken van ja, welke manier qua ontwikkeling past nou bij welk kind. En ik heb daar verder geen achtergrond in qua school of zo. Dus ik probeer dat echt een beetje om mijn gevoel te doen. En ja, daar leer je wel echt heel veel van. Vooral uit ervaring, maar dus ook gewoon proberen, doen, kijken of het werkt. En dan gewoon ja, of ermee doorgaan of een andere manier proberen.
Maar in ieder geval proberen en eigenlijk gewoon doen eigenlijk. Dat is het eigenlijk wat je zegt. Gewoon testen, kijken wat het is, wat wel werkt, wat niet werkt.
Ja, precies. Ik denk ook dat dat eigenlijk voor de meeste ouders geldt. Ja, je weet niet altijd goed wat bij je kind past of niet. En ik probeer eigenlijk die kinderen ook gewoon zo te zien als ik ben een klein onderdeel van hun opvoeding. En ja, wat past wel bij iemand, wat niet, dat weet je van tevoren niet. Dus dat moet je gewoon bekijken, ja.
Ja. Je bent 20, hè, voor de duidelijkheid.
Ja,
dat ik hoor klopt. Je praten zeg maar alsof je bijna een vrouw van in de 30 bed met 8 kinderen achter de kiezen. En dat je...
Ja, maar misschien is dat ook wel zo.
Ja, nee, dat kan heel goed. Dat hoop ik niet voor je. Maar dan op deze leeftijd op 20. Maar dit klinkt wel heel volwassen voor iemand van 20 wat je nu vertelt.
Ja,
hoe
dankjewel.
Je hiermee omgaat.
Ik denk dat ik dat ook wel daar leer. Omdat je normaal altijd alleen maar op het veld staat met eigen leeftijdsgenoten. En nu voel je wel toch een soort meer verantwoordelijkheid. Dus ja, dat neem ik inderdaad wel mee.
Ja. En als je dat dus doet, als je zo betrokken bent bij die foundation, waarvoor heb je daarvoor gekozen? Want je had alles kunnen gaan doen natuurlijk. Je had nog, weet ik veel waar, kunnen gaan werken. Maar waarvoor kies je voor de foundation?
Ja, klopt. Nou, sowieso heb ik een mooi contract hier weten te bemachtigen bij Excelsior. Dus ik wist al dat ik iets meer vrije tijd zou gaan krijgen. Nou, toen ben ik het gesprek met Nicole aangegaan van, zijn er wat opties hier? En ze hebben natuurlijk een mooi platform met Jack staan. Dus dat daar zou ik in... Ja, terecht kunnen bij een bedrijf. En toen begon Nicole ook over de foundation. En ik kende bijvoorbeeld Bo al een beetje van de foundation. Van hier, van de club gewoon. Toen ben ik gewoon een keer een dagje gaan meelopen. Om te kijken of het wat was. Was het niks, dan, ja, dan doe ik het niet. Maar ik vind het altijd wel fijn om mijn opties gewoon open te houden. En dan zie ik het wel. Dus ik ben een dagje mee gaan lopen. En dat beviel eigenlijk echt heel goed. Omdat ik gewoon echt een paar keer echt versteld stond van die kinderen van zo... Jullie geven echt gewoon een antwoord waar ik echt gewoon een beetje stil van werd. En toen dacht ik wel van ja, dit wordt hem. Ook omdat die dag zo snel voorbij ging. Terwijl je normaal altijd een beetje zenuwachtig bent bij zo'n nieuwe dag. Wat ga je zien? Wat gaat er gebeuren? En dit was zo voorbij dat ik dacht ja, dit kan ik eigenlijk gewoon 5 dagen in de week gaan doen.
Heb je een voorbeeld van een antwoord waar je stil van werd?
Nou, hadden we het over pesten en plagen. En toen hadden we stellingen die we voor gingen lezen. En dan moesten de kinderen antwoorden, is dit pest of is dit plagen? Toen had ik al een paar keer dat ik dacht van zo, dat is een mooi antwoord. En toen gingen we het nabespreken, hadden even een evaluatiegesprekje. En toen vroeg de coach aan de kinderen van, ja, wat hebben jullie nou geleerd van deze stellingen? En toen gaf er een kind een antwoord, ja, ik weet nu veel beter in verschillende situaties hoe ik kan reageren. Toen dacht ik, ja... Dat klopt, maar dat is echt prachtig dat dat gewoon uit een kind van 10 komt. Dat je denkt, ja. Ja, toen was ik wel even stil, ja.
Ja, terwijl ondertussen volgens mij er van alles naar binnen wordt gereden. Dus als je denkt, wat gebeurt er op de achtergrond? Volgens mij worden nog wat dozen en dingen naar binnen gebracht. Dus dan snap je wat er gebeurt. We zitten in de brasserie. Ja, er moet ook gewoon eten binnenkomen. Ja. Ja.
Het leven gaat door.
Hoort ook bij de club.
Hoort ook bij de club, ja.
Precies. Maar ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld is van hoe wij ook als club die duale carrières ondersteunen. Dus dat geldt in dit geval specifiek voor Lin, maar eigenlijk ook voor alle meiden. Dus aan het begin van het seizoen doen we eigenlijk altijd wel een inventarisatie. Zeker bij nieuwe meiden, hè. Wie ben je, wat doe je, wat zijn je ambities, waar wil je graag naartoe? Niet iedereen heeft daar al direct antwoord op, dus dat ga je dan ook samen onderzoeken. En ik ben eigenlijk altijd wel bezig om te kijken van oké, hoe kunnen we naast het voetballende aspect ook de mens verder ontwikkelen. Nou, daar hebben we ook een heel mooi platform voor met de Academy. Maar dat deden we eigenlijk al voordat we de Academy hadden opgericht op individuele basis met de speelsters. En ja, de combinatie met werken bij Excelsior is daar een voorbeeld van. Kan ook een stage zijn bij Excelsior. Er hebben meerdere meiden hier in het verleden ook stage gelopen of afgestudeerd. Er hebben meerdere meiden ook bij partners van ons gewerkt of zijn nog aan het werk daar. Daar ben je zelf ook onderdeel van, ja, ja, van geweest.
Ja. Met Anne,
ja. Ja, precies. Ja. Anne is ook bijvoorbeeld een voorbeeld die zowel bij de foundation heeft stage gelopen als gewoon bij de club. Ja, dus je bent altijd wel bezig met ja, hoe kunnen we die meiden naast het voetballende aspect verder ontwikkelen en ervoor zorgen dat, dat ze daarmee ook op het veld beter gaan presteren.
Ja. En Frank, wat doet dat voor zo'n foundation als je dan de voetballers en voetbalsters binnen hebt van een selectie? Wat gebeurt er dan binnen zo'n groep? Wat gebeurt er met die kinderen?
Ja, dat vinden kinderen natuurlijk best wel leuk als je met profvoetballers kan werken. En in de groep coaches waar Lin ook deel van uitmaakt, zit ook Ian Smeulers, contractspeler bij de mannen. Nou, en daar gaat het natuurlijk ook over. En af en toe loopt er iemand met jou mee het veld op, hè? Ook in de line-up.
Ja, klopt.
Ja, dan strijlt het ook. Ja, ik leg het volgens mij niet zo goed uit, maar dat is ook best wel moeilijk door de ogen van kinderen. Maar we hebben het makkelijk over rolmodellen.
Ja.
Ja, dit is natuurlijk gewoon een rolmodel.
Ja, ook klopt. We hadden ook een meisje van de foundation, die stond klaar in de line-up. En dus ik had haar gecoacht, dus ik wist al dat ze daar stond. En toen liep ik ook gelijk naar haar toe en ze was een beetje verlegen. Van wil je met mij meelopen? Ja, tuurlijk, heel, heel graag. En dan zie je ook wel dat je zo'n meisje een beetje gerust kan stellen. Ondanks dat ze een beetje zenuwachtig is. En dat is gewoon heel mooi om te zien dat je haar dan eerst eigenlijk begeleid hebt. En dat ze dan nu met je mee het veld oploopt. En eigenlijk nu ook nog eens bijna bij elke thuiswedstrijd erbij is. Dus dat is echt heel leuk om te zien. Ja.
Meteen supporters aan het werven tijdens het
werk. Ja, maar zo zie je inderdaad wel hoe dat werkt.
Ik loop alleen met je mee als je een keer komt kijken. Op ja, precies. En anders mag het niet.
Dat vertelt ze er niet bij, maar dat was wel het begin natuurlijk. Ja.
En daar nog een ander aspect in. Ik weet niet precies meer hoe dat verhaal nou zit. Wat jij toen vertelde. Maar in mijn hoofd zit het. Als dat je al heel lang voetbalt. Dat je je daar niet altijd voor de volle 100% in hebt gestort.
Ja, klopt.
En dat je toen op een gegeven moment een soort van beslissing hebt genomen. En nou ga ik...
Ja, klopt inderdaad.
Ik wil het gewoon weten wat erin zit.
Ja, ik zat bij Feyenoord 2 jaar geleden. Heb ik 2 jaar in de beloftecompetitie gespeeld. 1 jaar eredivisie. Toen mocht ik doorstromen. En ja, in de beloftecompetitie was ik... Gewoon een van de betere op zich wel. En daarna gingen we de Eredivisie in. En er kwamen namen bij. Jacinta Wijmars, Jan van der Goorberg. Die al allemaal in nationale teams hadden gezeten. En ja, daar was ik toch wel een beetje van onder de indruk. Had ik zelf niet verwacht. Maar ja, ik was 17. Dus ja, je weet zelf ook niet zo goed wat je nou allemaal gaat overkomen. En toen werd ik eigenlijk fysiek, mentaal gewoon merkte ik toch niet helemaal sterk genoeg. En toen moest ik weg op een gegeven moment bij Feyenoord. En toen was ik mezelf wel af gaan vragen van wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik door met voetballen? Wil ik misschien niet een camper kopen en gewoon heel Europa rond gaan reizen of zo? En toen heb ik toch wel de keuze gemaakt. Ja, ik wil gewoon prof worden. Want als ik nu opgeef, waarvoor heb ik dan al die jaren getraind en waarvoor heb ik dan gewerkt? Dus toen dacht ik, ja... Als ik doorga, dan moet ik wel echt 100% gaan. Want wat heeft het anders voor zin? En toen ben ik gewoon op mijn eten gaan letten. Extra gaan trainen. Ijsbaden nemen. Stretchen. Social media verwijderd. Omdat ik gewoon een beetje gek werd van alles wat me beïnvloedde. Ook in dat proces wel wat vrienden verloren. Dus dat is ook wel wat minder. Maar ik denk inderdaad dat ik daardoor echt wel mezelf heb leren kennen. En dat gaat nu heel goed. En dat zet ik nog steeds door. En daar ben ik heel blij mee, ja.
En wat voor vrienden ben je verloren dan?
Als ik bijvoorbeeld kijk naar meiden van de middelbare school... daar ging ik heel veel mee uit in de stad. Lekker echt helemaal je kop er gaan afzuipen tot 5 uur, 5 uur 's nachts. Ja, die spreek ik nu wel wat minder, omdat ik gewoon heb gezegd...
Ja, die slapen nog eens. Ja. Ja. Die worden nu pas wakker bij die podcast. Ja. Oh.
Nee, ik wil ze ook zeker niet een dag slecht daglicht zeggen. Want het zijn echt topmeiden. Maar ja, ik heb zelf gewoon voor een andere weg gekozen. Dus ik neem dat ook gewoon helemaal op mezelf. Dat ligt helemaal niet aan hun. Maar ja, die spreek ik nu dus wel minder, ja.
En snap je dan wat jij stelde net, die vraag, Etienne, wat kinderen zien. En die kennen dit verhaal niet. Maar dat voel je wel aan iemand. Dat zie je ook wel dat je gaat kijken. Dat je met een prof te maken hebt. En als je zelf een keer die knop hebt omgezet in je leven. Ja. En je bent dan met kinderen van 9 of 10 of 11 of 12 bezig. Die dat eigenlijk ook moeten doen. In soms best wel ingewikkelde omstandigheden. Ja, dan helpt dat natuurlijk als je gewoon die bagage met je meeneemt.
Je kan kinderen in ieder geval helpen om een knop om te zetten. Dat is al lastig genoeg vaak. Maar dat is, ze moeten het zelf doen natuurlijk.
Dat als je dat zelf hebt gedaan.
Ja. Lindo, zit ik tijdens dat gesprek heel gefascineerd naar je handen te kijken.
Ja.
Daar staan nogal wat tatoeages op. Maar staan die nog ergens van? Ik zie Believe staan, ik zie Fly staan. Wat staat nog op de andere kant?
Patience.
Oké, Patience.
Ja, eigenlijk zeg je dit op een perfect moment. Want dit heeft te maken met het proces wat ik dan eigenlijk met mezelf ben aangegaan. En allereerst eigenlijk wat het grootste ding is dat ze op mijn handen staan. Omdat ik eigenlijk gewoon scheid heb wat anderen van me vinden. Ik heb dit nou gewoon eenmaal gedaan. Dit was gewoon mijn keuze. Ik ben er zelf volle 100% voor gegaan. En alles eigenlijk, alles en iedereen wat daar voor in de weg stond, dat moest gewoon voor mij ruimen eigenlijk. Dus ja, dat heeft ook een beetje te maken met gewoon niet denken wat anderen van je vinden. Dus ook dit, ja, ik vind het heel gaaf. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die denken, ja, waarom zet je dat nou weer op je handen? Iedereen ziet dat. En dan ik heb dan gewoon, ja, het zijn mijn handen. Ik heb daar gewoon scheid aan.
Maar wist je gelijk wat je wilde hebben, Believe of Patience, welke je als eerste wilde hebben of Fly? Was dat heel bewust? Heb je het eerst in delen gedaan? Want er staan ook nog allerlei tekentjes op.
Ja, ik heb ze wel over een paar maanden gezet. Ook toen ik gewoon qua prijs, het is ook wel gewoon duur. Dus ik dacht,
je had geen tekenbonus gekregen. Nee.
Die premies moeten nog komen inderdaad. Nee, en ja, Believe, het begin van dit proces was voor mij eigenlijk, ik wist niet precies waar ik nou in ging stappen. Ik wist dat ik prof wilde gaan worden. Maar ja, wat ga je er nou allemaal voor doen? Wat ga je opgeven? Dat wist ik allemaal nog niet. Ik dacht, dat zie ik wel. Maar ik wist wel vanaf het begin af aan dat ik erin geloofde dat als ik dit wil, dan gaat me dat lukken. En dan heb ik ook me op mijn hand gezet, omdat ik daar gewoon elke dag naar kijk. En eigenlijk daardoor elke dag wel aan herinnerd werd. En er staan bijvoorbeeld nog andere dingen. Bijvoorbeeld dit betekent, creëer je eigen realiteit.
Dus zijn dat eigenlijk twee van die haakjes, zeg maar, die naar beneden staan met twee puntjes?
Twee pijltjes die wijzen naar dezelfde kant. Creëer je eigen realiteit. Ja, dat heb ik natuurlijk eigenlijk gedaan door mijn eigen weg te bepalen. En deze twee kruisjes door elkaar staat voor waar een wil is een weg. Dus ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. En deze heb ik dan wat later gezet.
Ik maak een foto, dan zetten we hem later ook op socials. Want dan zitten mensen nu te luisteren en dan denken ze natuurlijk.
Waar gaat het over? Ja, precies. Heel goed. Ik was bijna bang dat die twee kruisjes stonden, dat je ooit nog een droom hebt om in Amsterdam te gaan spelen. Dat je er drie kruisjes van kan maken voor het geval dat. Maar dat is niet het geval, toch?
Nee, zeker niet. En deze heb ik dan bijvoorbeeld wel wat later gezet. Dit staat eigenlijk voor een reward, wat je krijgt als je ergens hard voor hebt gewerkt.
Ja.
En dat was voor mij mijn contract hier.
Mooi.
En dan komt er nog een KVB-bekertje bij, toch?
Die kan je al laten zetten. Dat hebben ze in Nijmegen al gedaan pas, hè?
Een badjas, toch?
Wij moeten eerst nog even de wedstrijd tegen Fortuna dan winnend afsluiten. Dan halen we de finale, maar dan
Maar dan ga je ook een tatoeage laten zetten met een KVB-beker, toch?
Nou, ik heb geen tatoeages, dus
dat wordt dat de eerste.
Nou, Nicole, zullen we anders gewoon afspreken? Als we hem winnen, dan zet ik er een tattoo van.
Ja, dat is goed. Oké. Bij deze.
Deal.
Ja.
Nou zijn dit alleen nog maar je handen, hè? Maar dan staat hier ook een auto voor de deur.
Ja, klopt. Ik heb een eigen autootje gekocht. Peugeot 107'tje in het wit. En ik vond het gewoon lachen als vrienden van mij daar gewoon op iets opschreven wat ze gewoon leuk vinden. En ik vind het zelf ook gewoon leuk om een beetje te kliederen en een beetje creatief bezig te zijn. Dus ik had even een paar stiften gekocht en eigenlijk iedereen die ik tegenkwam, vriend, familie, ik zei, wil je er wat opzetten? En iedereen twijfelt dan aan het begin een beetje van, je gaat er nu die auto schrijven? Maar daarna vinden ze het toch allemaal wel leuk. Dus dat vind ik wel leuk. En dat is eigenlijk weer een beetje hetzelfde verhaal, dat je gewoon boeien wat mensen van je denken. Ja, ik vind het leuk, dus dan ga ik dat doen.
En heb je dat altijd gehad of is dat later gekomen?
Nou heb ik altijd wel gehad, maar ik moet zeggen dat ik vroeger altijd wel me een beetje inhield. Omdat ik dacht van dan ging ik toch wel iets meer nadenken over wat zou die nou denken, wat zou die nou denken. En nu heb ik echt zoiets van, wat maakt het ook allemaal uit? Iedereen leeft toch voor zichzelf. Dus.
Goeie les, hè?
Ja, zeker. Nee. En dan ook nog klaarstaan voor anderen binnen de foundation om die kinderen dan op weg te helpen. Dus zo voor jezelf leef je eigenlijk niet.
Nee, ja, nee. Je moet voor jezelf leven, maar je moet wel anderen inderdaad kunnen helpen hier en daar.
Mooi hoor.
Ik denk ook dat hele reis die Lynn hier heeft doorgemaakt, sinds dat ze die knop heeft omgezet en van Feyenoord hier kwam. Ze noemde net al eventjes bijvoorbeeld het feit dat ze hier contractspeelster is geworden. Dat heeft ze wel echt zelf verdiend. En toen je hier kwam, was het natuurlijk ook...
Een guppie.
Nou ja, en ook die stap, hè, van belofte naar eerste elftal. Dat is gewoon echt wel een stap. En niet alleen voor Lynn, hoor, trouwens, voor meer meiden. En daar hebben wij echt wel de tijd voor genomen bij Excelsior. Zeker met Richard, die daar altijd best wel scherp in is. Of op is. Die gewoon echt zoiets heeft van... ga nou eerst even rustig wennen aan nieuwe omgeving, nieuwe club, nieuwe mensen, nieuwe teamgenoten, nieuwe manier van trainen, nieuwe trainer. Ga je ervaring en je minuten gewoon even opdoen. Even een stapje lager bij de belofte. Nou ja, daar stak Lynn dan inderdaad met kop en schouders bovenuit. Maar echt gewoon met het plan om er vervolgens daarna meteen direct door te kunnen laten stromen in het eerste elftal. Nou, dat was na de winterstop. En daarna is ze ook niet meer uit die basis verdwenen. En zitten we hier een jaar later contractrijker. En is ze echt wel een van de dragende spelers van het elftal.
En wat er nu uitkomt, was dat wat jullie in potentie zagen?
Ja, dat zie je gewoon inderdaad. Of iemand talentvol is. En talent is natuurlijk één ding. Maar bij Lynn zag je ook meteen dat harde werk. We moeten haar echt letterlijk uit die gym wegschoppen van... rust is ook nodig voor je lichaam. Het moet ook kunnen herstellen. Dat heeft ze ook moeten leren hier.
Ja, zeker.
Dus je hoeft Lynn niet te motiveren. En... dat in combinatie met talent, dan weet je wel van je zit echt wel een potentiële topper. En wat dat betreft is Excelsior ook echt niet haar eindstation. Daar ben ik van overtuigd. En dat moet ook niet zo zijn. Dus ik denk dat het mooi is om inderdaad met zulke talenten voor ons als club te werken. En voor te bereiden voor de nieuwe volgende stap. En daar ook meteen klaar te staan.
Mooi. Waar staat eigenlijk dat Excelsior vrouwen nu? Want ik weet nog dat Andries Jonker hier een jaar geleden zat met jullie te praten. Was dat een jaar geleden ongeveer?
Iets kortje,
ja,
denk ik.
In mei was dat vorig jaar.
Ja, precies.
Dus toen stonden we echt stijf onderaan. Inmiddels zijn we een plekje gestegen ten opzichte van toen. Dus we staan geen laatste, maar we staan één na laatste. Maar ik moet wel zeggen dat onderin dicht bij elkaar ligt. Beetje vergelijkbaar met de mannen in de divisie. Dus er zijn drie clubs die het onderling gaan uitmaken wie op welke positie eindigt. En wij hebben wat dat betreft echt wel een stap gezet. Zeker qua sportief-technische ontwikkeling. Alleen we moeten nu stabiel gaan worden. En dat is de volgende stap.
En waar zit die uit? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe word je stabiel?
Ik denk dat de stap die we vorig jaar hebben genomen ten opzichte van dit seizoen, zeg maar, is een stukje doorontwikkeling en doorselecteren ook in de selectie. Dus echt wel, als het ware de onderste laag, dat klinkt heel hard, maar goed, het is ook topsport natuurlijk. Mm-hmm. Onderste laag eraf aanvullen met zowel talent als een stukje ervaring aan de bovenkant. Dat hebben we gedaan. De as was vorig seizoen echt onwijs kwetsbaar. Daar hebben we echt heel gericht op versterkt. Dus ik denk dat we daar echt wel een stap hebben gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Ja, en nu wordt het gewoon een kwestie van... het is natuurlijk ook een team waarin een aantal nieuwe meiden weer hun weg hebben moeten vinden. Nieuwe talenten ook weer opduiken dit jaar. Die ook weer hun eerste minuten maken in de Eredivisie. Ja, hoe meer ervaring je hebt en hoe meer je samen speelt natuurlijk. Ja, dat creëert ook bepaalde vaste patronen. En dan ga je uiteindelijk ook beter voetballen. Dus ja, teamtactisch, teamtechnisch moet dat zich de komende maanden verder gaan ontwikkelen. En dan kunnen we volgend jaar ook weer een stap gaan maken.
En zie je nou ook, in het algemeen stijgt natuurlijk het aantal vrouwenvoetballers echt heel snel.
Ja.
Dat op dit niveau nu ook heel snel de vijver waar je uit kan vissen veel groter wordt?
Het zit meer het niveau eronder of de leeftijdscategorie eronder. Dus je ziet wel echt dat bij de jongere leeftijdscategorieën gewoon een onwijze vijver is aan echt wel groot talent. Als ik ook kijk naar onze onder 16 trainingsgroep, daar zitten echt wel hele getalenteerde meiden tussen. De belofte zitten ook hele getalenteerde meiden tussen die echt nog heel jong zijn. Dus de toekomst ziet er hartstikke goed uit. Ja, en dan is het gewoon zaak dat we die meiden blijven vinden en blijven ontwikkelen en klaarstomen voor de stap richting het eerste elftal, waar we voorheen, dat is ook misschien wel goed om te benoemen, meer vanuit buiten aantrokken dan zelf opleiden. En nu is het eigenlijk wel de andere kant op aan het gaan. We zijn nu echt talenten aan het opleiden om door te laten stromen naar het eerste elftal.
Kan jij uitleggen, Lin, wat wij jou als club gegeven hebben in die ontwikkeling die je als speler door hebt gemaakt?
Ja, ik denk vooral heel veel vertrouwen, maar ook vrijheid. Want ik merk hier dat ik echt wel heel erg veel voor mezelf mag trainen. En ik denk als ik kijk naar andere clubs, als ik wel eens verhalen hoor dat ze echt moeten doorgeven wat ze gaan doen. Dat ze echt niet bij externe mensen mogen trainen. En dat waardeer ik hier heel erg. Dat wel gewoon mogelijk is. Want ik weet dat ik daar zelf heel veel vertrouwen uithaal. Maar ik krijg ook in dat opzicht veel vertrouwen van Nicole en Richard bijvoorbeeld. Van doe maar je eigen ding. Bijvoorbeeld van Nicole heb ik dan de sleutel gekregen van het krachthonk. En dan maak ik gewoon zelf mijn schemaatjes. Dus in dat opzicht krijg ik gewoon heel veel vrijheid. En helemaal aan het begin van mijn proces heb ik wel veel vertrouwen van Richard gekregen. Heeft hij echt wel aan het begin gezegd van ja, ik zet je gewoon echt bewust bij de belofte. Niet omdat ik je niet goed vind, maar omdat ik wil dat je minuten gaat maken. Zodat je dadelijk in het eerste kan gaan schitteren eigenlijk. Dus ja, dat zijn wel de twee hoofddingen die ik wel echt heb meegekregen, ja.
En het mooie daaraan is dat we dat met meer meiden doen. En die kunnen zich ook echt aan Lin optrekken. Dus zij is wat dat betreft ook wel een beetje een voorbeeld binnen het team. En er zijn meer meiden die dat traject op die manier doorlopen of moeten doorlopen om uiteindelijk ook op zo'n punt te gaan staan. Dus je ziet wel echt dat het helpt en dat het loont. En dan is het altijd wel fijn als je een concreet voorbeeld, succesverhaal zeg maar, hebt. Van hoe het kan lopen als je ook daarin, als je daar gewoon voor open staat. Ja. En ik moet ook zeggen, het komt nu een beetje over alsof dat allemaal heel makkelijk en heel simpel ging. Maar de waarheid was dat Lin ook gewoon iedere week bij Richard stond van ben ik er al klaar voor? Ben ik er al klaar voor? Ben ik al zover? Volgens mij ben ik zover.
Maar dat zijn de echte.
Ja, ja, ja. Dus ja. Die stond al in oktober aan zijn trainingspak te trekken van maar nu ben ik er toch wel klaar voor. Dus dat is een stukje, nou waarschijnlijk staat daar een stukje patience ook voor.
Ja.
Maar dat was ook nodig om uiteindelijk echt die stap te maken. En wij vinden dat, Richard en ik vinden dat samen juist mooi als meiden zo gedreven zijn. En het is fijn als je iemand een beetje moet afremmen dan als je ze moet motiveren. Ja. Dat scheelt gewoon hoop.
Hey Frank, van de vrouwen komen nog meer mensen bij jou bij de Foundation stage lopen, geloof ik, hè? Of anders?
Ja, Yara, hè? Kan jij vertellen hoe dat in eerste instantie is gegaan?
Ja, Yara eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Dus ook bij Yara gevraagd van oké, wat doe je? Hoe ziet jouw jaar eruit? Zij is al vrij snel van ik moet ergens stage lopen. Yara die loopt ook al nu anderhalf jaar bij de club rond. Dus die kent de Foundation ook. Nou, die heeft natuurlijk van Lin al het een en ander gehoord van de Foundation. Die kent Bo ook toevallig. Ja, want Bo speelt gewoon een grote rol hier binnen.
Ja, Bo loopt zeg maar hier rond en die doet ook een soort van talent scout. Ja,
doet een beetje in de schaduw van Bo functioneren. Ja,
op het gebied van inderdaad talentvolle meiden scouten voor de Foundation heeft Bo daar echt wel kijk op inderdaad. Dus ja, eigenlijk is dat balletje zo gaan rollen. En gewoon tegen Yara gezegd van joh, als je hier stage wil lopen, ja, gooi dan gewoon een balletje op en kijk of het kan. En dat heeft ze gedaan. En ze is deze week begonnen.
Ja, en wat loopt ze dan waar?
De Excelsior Academy, daar hebben we het in eerdere podcasts wel eens over gehad. Maar vanuit de gedachte, nou van duaal opleiden, maar hartstikke goed als we voetballen kunnen leren. Maar dat je als een goed mens er als voetballer in staat. En als dat niet mocht lukken, zo met die bagage de maatschappij ingaat. Dat is ook waar deze club voor staat. En dat gaat om alle elftallen in de jeugdopleiding. Dat gaat dus ook om de vrouwenbelofte. En dat gaat om dat daar duaal opleiden nog belangrijker is. Ook om vrouwen 1. En zij gaat in de academy meewerken om dat programma voor de belofte en vrouwen 1 helemaal op maat te maken. En ze gaat, dat hopen wij, Dan, als ze luistert, weet ze het al vast. Maar ook een rol à la Lin spelen in Playing for Success.
Ja.
En... nou, Yara, dat is ook hier eerder. We hebben hier toen haar bruiloft zitten regelen.
Jij hebt haar bruiloft zitten regelen, ja.
Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor.
De vorige keer,
ik wil me daar graag buiten houden.
Was. Maar, nou ja, Yara heeft een relatie met Julian Baas. Yara kan nu stage komen lopen. Yara kan daarnaast een beetje werken in Playing for Success. Yara wordt hier een betere voetballer. En daar zijn alle onderdelen van de club dan letterlijk... bij betrokken. Nou, en nou kunnen wij niet elke vrouw natuurlijk een relatie met Julian Baas aanbieden. Maar wat we wel iedereen aan kunnen bieden...
Maar met Sander Fischer kan het niet.
Het is allemaal makkelijk gezegd. Weet je, we zijn een ontwikkelplatform. En je wordt hier gezien en gehoord. En je mag hier worden wie je wilt zijn. Maar daar gaat dit gesprek over. Hè?
Ja.
En dat je zo de daad bij het woord voegt... Dat is voor mij wel belangrijk. En in heel veel van die podcasts komt Bo Pernet terug, hè?
Ja, moet ik je uitnodigen of niet?
Dat ook zeker. Maar het punt wat ik nou eigenlijk wil maken naar iedereen is... in ontwikkeling is het natuurlijk heel erg belangrijk... dat wat je wilt zijn en wat je betekent en wat je doet... zo dicht mogelijk op elkaar zit. En dat is eigenlijk ook het verhaal van Lin vertelt. Nou, ik werk al meer dan 40 jaar. Nou, moet je kijken met hoeveel mensen je dan samenwerkt. Ik zweer het je, ik heb er echt nog nooit één gezien... bij wie wat je wilt zijn, wat je wilt betekenen en wat je doet... zo dicht op elkaar zit. En iedereen, ook al ben je een kind van 9... en moet je dat gevoelsmatig ontdekken. Iedereen ziet dat. En daarom gebeuren er allemaal dit soort dingen. Omdat we dat soort mensen in huis hebben.
Ja.
Ja.
Geweldig toch, om daarmee te werken? Lijkt mij. Ook met dat soort mensen.
Ja, dat is echt... Ja, dus dat klinkt ook misschien gekker. Ja. We hebben ooit hier naast aan dat tafeltje gezeten. En toen hadden wij een soort van een half jaar gesprek. Dus dat zijn geen functioneersgesprekken, maar die gaan over ontwikkeling. En zei ik, laat ik nou buiten het gesprek even één ding zeggen. Wat misschien heel irrationeel of misschien zelfs raar klinkt. Maar jij hebt gewoon echt mijn leven leuker gemaakt. Want ik kom hier elke dag. Zij is gewoon elke dag goed. Elke dag, hè? En terwijl dat vak best wel ingewikkeld is. En zwaar is. En ze doet dat elke dag. En deze week spelen de mannen op zaterdag, spelen de vrouwen op zondag. Snap je? Dus daar krijg je gewoon energie van en adrenaline en... ik op mijn leeftijd goed gebruik.
Dat begrijp ik wel, ja. Hey, Lin, nog even één ding. We hebben deze podcast natuurlijk vooral over, ook dit weekend, dat is een beetje, hè, als de vrouwen Eredivisie open gaat voor iedereen zoveel mogelijk mensen eigenlijk naar het stadion wil trekken. Dan hebben die mensen vandaag die podcast gehoord. Ik kan me niet voorstellen dat het niet na deze podcast gelijk uitverkocht is, maar stel dat er nog een paar kaarten zijn. Waarom zouden mensen zondag moeten komen kijken bij jullie?
Omdat we gaan winnen.
Nou, dat is een goed begin. Maar lul het stadion nog even wat meer vol, los van het feit dat je gaat winnen?
Nou, ik denk dat wij sowieso de laatste tijd als team zijnde beter aan het voetballen zijn. Ik denk als je kijkt naar een jaar geleden, dan was het iets meer lange ballen. Ballen wegschieten als we gelijk staan of zo, is verdedigender. En tegenwoordig voetballen wij ook gewoon leuker. Dus het is sowieso een leuke sfeer hier in het stadion. Lekkere snackjes voor de mensen in de rust en zo. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij.
Goed, ja.
En, ja. En het voetbal is leuker. En wat ik zeg, ja, er hangt gewoon een warme sfeer hier. Waarom niet?
Ja. Ja, ik denk dat dit echt wel inderdaad een heel voetbalgerelateerd antwoord is. Wat ook goed is, hè, want staat ook op het veld. Maar als we iets breder kijken dan dat. We proberen dit weekend proberen we ook allerlei activiteiten rondom het stadion te organiseren. Om het ook echt voor jong en oud leuk en interessant te maken en te houden. Dus we hebben ook springkussens buiten staan. Een stormbaan voor de allerjongsten. We hebben nog...
Dat wist ik niet, daar ga ik ook op.
Dat mag pas na de wedstrijd. Stel je voor dat je zo meteen je hamstring verrekt als je de stormbaan opgaat. Dan krijgen we dat weer.
Na de 3 punten, ja. Als die er
goeie
nog,
kop zou dat zijn, ja. Boven een bericht.
Ja. Excelsior ster verrekt hamstring vlak voor wedstrijd. Dan krijg je dat, ja.
Ja, tijdens de warming-up. Ja, alleen precies. De warming-up was net wat anders.
Ja. Stormbaan belt Excelsior
ja,
ster.
Ja, precies. Nou ja, het is wel een Excelsior stormbaan, dus wat dat betreft. Nee, maar goed, dus we proberen echt ook die activiteiten rondom het stadion te organiseren om het voor, want het is echt wel een familie-event. Ja. Ik denk dat als je dan toch vergelijkingen maakt met aan de mannenkant, daar zijn het vaak vrienden of echt wel mensen die voor het voetbal komen. Hier komen echt letterlijk hele gezinnen, maar dan inclusief oma's en opa's zeg maar erbij. Ja, en dan is het ook wel leuk als je gewoon voorafgaand aan die wedstrijd, waar ouders en de rest van het gezin even wat eten en wat drinken. De kleintjes gewoon lekker op zo'n springkus of zo'n stormbaan. Daarna de wedstrijd kijken en precies wat Lynn zegt. Het is gewoon een fijne sfeer hier. En zakelijk hebben we ook nog een partnerbijeenkomst hier trouwens voor de businessclubleden of de partners van Excelsior of potentiële partners van het vrouwenvoetbal. Dus ja, voor iedereen is er wel
met Erik
een activiteit.
Gudde.
Ja, met Erik Gudde als gast.
Is de hoofdgast.
Ja, ja want dat zit wat in, geloof ik, hè? In begeleiding, begreep ik. Wat gebeurt daar? Wat gaat daar gebeuren?
Nou, Erik gaat sowieso wat over zichzelf vertellen. Ja? Want hij heeft natuurlijk een mooie carrière ook achter de rug. Maar daarnaast is hij ook bij de KNVB betrokken als een van de coaches voor technisch directeur traject. En daar ben ik weer onderdeel van. Dus hij is mijn coach.
Coach?
Ja, oh. Hij is mijn coach bij de TD traject. Ja.
Kan je één ding zeggen wat hij jou geleerd heeft, wat echt een inzicht was, is?
Nee, want het is niet echt één ding, moet ik zeggen. Dus wij zijn elkaar al eerder op het spoor gekomen en hebben al eerder, of tenminste zijn al eigenlijk eerder gaan samenwerken. Dus het is ook wel heel toevallig dat dan bij zo'n traject weer samenkomt. Dus we hebben dat als het ware gecombineerd, waardoor het ja, nog intensiever is. En ja, eigenlijk het gesprek wat wij hebben gehad en in die zin ook de opdracht die bij hem lag of ligt, is om samen te kijken om die voetbaltechnische ontwikkeling door te maken bij de Excelsior vrouwen. Daar heeft hij natuurlijk ook gewoon genoeg verstand van en ervaring mee. En ja, daarvoor moet hij wel eerst even een tijd meelopen, ervaring opdoen. Ja, induiken van oké, A, Excelsior vrouwen, maar B, überhaupt vrouwenvoetbal en wat is de benchmark? En dat is gewoon een proces waar we samen in zitten. En ja, een traject wat we ook samen doorlopen. En wat dat betreft hebben we gewoon ja, best wel veel contact. En is hij ook regelmatig aanwezig bij zowel de training als de wedstrijden.
Mooi.
Dus hij kan ook wel echt in ieder geval vanuit zijn bril iets vertellen over wat hij aantrof van de zomer en waar we nu staan. En ik denk dat dat ook mooi is dat je een objectieve bril hebt die naar de situatie kijkt in plaats van alles wat er ja, zo letterlijk in je eigen tunnel gebeurt.
Hey, en dan is het Heerenveen Excelsior, hè? En dan zie je hem ook ineens staan.
Ja, maar hij is volgens mij heel betrokken. Hij is altijd bij Feyenoord ook heel betrokken geweest. Alle zaken, ook bij Excelsior Maassluis nog steeds. Dus
ja,
hij was ook echt een hele goede trainer, hè?
Ja.
Gewoon kampioen geweest van Nederland bij de amateurs, hoogste niveau. Nou, dan kan je echt wel gewoon met een heel laag budget.
En ook een hele goede directeur geweest.
Dat herkent hij misschien ook wel.
Ja. Ja, ik weet niet of hij dat zo uitspreekt, maar nee, hij herkent dat zeker. En iedere club heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen. Ja. De laatste jaren is hij natuurlijk betrokken geweest bij zowel de KNVB als Feyenoord. Ja, daar heb je natuurlijk met hele andere budgetten te maken.
Maar waar is een rustige tijd op zich? Dat scheelt wel. Die redelijk vaarwater heeft gezeten bij Feyenoord en bij de KNVB. Dus
ja, dat klopt. Ja. Wat dat betreft stapt hij overal wel op het goede moment in. Maar tegelijkertijd, ja, nee, daar moet je creatief mee omgaan. En ja, dat beseft hij zeker. En ja, dat verschil en die ervaring is alleen maar goed. Dat je dat met iemand een beetje kan sounden en op kan pakken.
En nog even terug naar die wedstrijd van zondag. Hè. We hebben hier professor Jan Rotmans als duurzaamheidsadviseur aan boord. Hè. En een van zijn credo's is, we moeten vooruit naar vroeger. Dus niet terug naar vroeger, maar vooruit. En nou is een hele tijd natuurlijk in het voetbal geweest, dat je om wedstrijden heen, dat er mensen heen kwamen en die stonden allemaal door elkaar. En die riepen hup Excelsior of hup PSV. En dat kon ook gewoon allemaal. En dat kan nu ook weer.
Ja.
Dus Het zijn andere mensen. Dat heeft Nicole net uitgelegd die hier komen. Maar het is wel echt zo verfrissend om naar een voetbalwedstrijd te gaan. En niemand doet gek. Niemand roept rare dingen. Het gaat allemaal heel gemoedelijk. Je zit allemaal door elkaar heen. En alleen daarom
moet je ook komen.
Ja, om in zo'n stad waar we allemaal gewoon wel een beetje fatsoen en rust en respect voor elkaar kunnen gebruiken. Nou, om eens te zien hoe dat gewoon rondom zo'n veld gaat.
Ja, vandaar ook wel die warme sfeer, denk ik inderdaad, die we net omschreven. Want ik zie dan ook wel eens, tenminste hoor ik van mijn moeder aan het einde van de wedstrijd, dat ze dan wel eens met de ouders van de tegenstander heeft zitten praten of zo. Ja, dat zie je bij het mannenvoetbal natuurlijk ook niet echt. Want die zitten allemaal met de Gucci-brilletjes allemaal apart van elkaar. Ja. Maar bij ons is het gewoon lekker door elkaar. En dan heeft ze weer een verhaal, dan hoort ze weer dat. En dan staat ze weer met die te praten. En dat is dan ja, echt lang niet allemaal van Excelsior. Dus dat is echt wel heel leuk om te horen, ja.
Ja.
Ja, ik denk dat dat ook wel echt de kracht is van het vrouwenvoetbal. En ook wel echt een USP van het vrouwenvoetbal. En ik hoop dat we dat met elkaar gewoon ook zo lang mogelijk zo kunnen waarborgen.
Ja. Kaartjes online bestellen?
Ja, via Excelsior Tickets. Dus ik denk dat mensen het overal wel voorbij hebben zien komen.
Nou, maar voor de mensen die het nog niet gehoord hebben.
Niet,
maar het is op excelsiortickets.nl.
Ja, excelsiortickets.nl. En daar kan je je kaartjes kopen.
Kan met je mobiel ook, hè?
Ja. Maar we hebben ook QR-codes die je kan scannen, Frank, als dat makkelijker voor je is. Dus
Wordt echt gecanceld hier, hè?
Ja, maar, nee, dat is wel heel
en als je daar geen zin in hebt, kan je ook altijd gewoon
dan kan je naar het stadion. Je mag bellen, mailen. Je kan lekker naar het stadion komen en dan helpt Robin je van achter de balie of Reshma van achter de balie. Dus het is niet mogelijk om hier zonder kaartje te komen.
Lijkt me een goed plan. Zondag, uitverkocht stadion.
Dat is onze droom, ja.
Maar Frank, nou heb ik nog wel een vraag aan jou. Ja. Want wat was nou met dat voetbalbroekje aan het begin van de podcast?
Nou, dus ik formuleer het een beetje onzorgvuldig. Dus misschien moeten we dat eruit knippen. Maar ik hoor...
Een heel goede teaser was het, hoor.
Ja.
Mensen hebben nu 5 minuten lang te wachten, zeg maar.
Ja, steek nog, wij waren het alweer vergeten. Ja.
Ik hoor best wel veel mensen ook om me heen op die tribunes die zeggen, die voetbalbroeken die jullie dragen, zijn dat nou speciale vrouwenbroeken of mannenbroeken? Want we hebben het idee dat ze gewoon strak zitten en dat dat niet lekker is om mee te voetballen.
Het zijn vrouwenbroekjes en ik ben er eigenlijk wel heel blij mee, omdat ik weet nog wel, het jaar voordat ik bij Excelsior kwam, zat ik dan op de Feyenoordbank te kijken naar Excelsior. En die hadden mannenbroekjes. Ja, en dat leken net slijdingbroekjes. Die kwamen tot je knieën en die zaten over heel je been strak, zeg maar. En nu is het gewoon... zit die, vind ik, vergeleken met het mannenbroekje wel losser. Dus ik ben er wel blij mee. Maar ja, er zijn natuurlijk ook meiden die het wel leuk vinden om een beetje strak te doen als er wat extra jongens op de bank zitten of zo. Op de tribune. Maar ik ben er heel blij mee juist.
Nou, dan zijn wij het ook. En dan speelt Lin ook nog met die kleine schemerschermetjes. En dat die kousen niet helemaal tot bovenaan opgetrokken zijn. Dat vind ik er ook altijd beter uitzien. Weet je, gaat opa vertellen. Maar jij weet nog wel wie Rijn Kruijemaat was. Die heb ik nooit zien spelen. Maar dat, dus Feyenoord 1, hè, en de Nederlands elftal gehaald, beroemde man in Rotterdam. En hij combineerde ook die techniek en die zorgvuldigheid aan de bal, met een beertje werd hij genoemd, met ook een enorme uitdouwer en de mogelijkheid om ballen te veroveren. Dus nou is eigenlijk mijn vraag, ga even lezen over Rijn Kruijemaat, want ik denk gewoon dat jij een soort van eigenlijk de vrouwelijke reïncarnatie bent van deze grote speler en hele lieve man.
En ook korte sokken dus.
Zonder overhoring, hè? Dan weet je dat wel.
Ja.
Ik ga even mijn huiswerk doen.
Ik ben blij dat we nog een stukje voetbalgeschiedenis hier
aan het einde. Ja, toen had ik natuurlijk korte sokken. Snap je dus wat ze nu over die knieën doen?
Vind jij niks, hè, over die knieën, die sokken?
Nee, toch.
Nee, vind je dat niet mooi?
Nee.
Dat deed Mathéa Kerstman al, hè?
Ja, dus, ik ben het ligt gewoon naar mij. Maar
Ja, ik doe het vooral voor mijn kuiten. Want ik heb een beetje van die gespierde mannenkuiten. Dus als die sokken daar overheen zitten, dan knellen ze hem even af tijdens een wedstrijd. Dus als ik
Moet je gaten in knippen, heb ik geleerd van Xavi Simons.
Ja, dat klopt. Maar dat vind ik er dan weer niet uitzien. Dan doe ik ze liever lekker naar beneden. Ja.
Oké. Okay. Volgens mij zijn we rond. Uurtje rond. Zondag uitverkocht huis.
Ja, toch?
Ja,
en
zeker.
En over twee weken een nieuwe podcast.
Daar kijk ik nu alweer naar uit eigenlijk.
Heel goed, tot dan.
Dan zit Daan weer, denk ik.
Dat weten we niet. Je hebt vandaag zo goed
ingevallen. Ik moet nog zien dat hij terugkomt.
Ik moet nog zien dat er zometeen die VAR staat nog niet klaar met dat bordje voor een wissel. Dus voorlopig heb je gewoon een basisplek. Dus alleen jij bepaalt of je die basis staat of niet.
Ik ga er even goed over nadenken dan.
Heel goed, tot dan.
Doei.